Allereerst de mededelingen namens de kerkraad. Morgenavond is de verkoop van collectebonnen van 7 tot half 8. Dinsdagavond bijbelkring aanvang 8 uur. Zaterdag realtime jongerenavond in de Open Hof. Proponent Damsteeg behandelt het onderwerp hoe zou ik u prijs geven. Aanvang 7:15, inloop 7:15. Zaterdag is er ook de zendingsmiddag in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Kapel aan de IJssel. Zie voor informatie het kerkblad van januari. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de diaconie. En voor zover van toepassing geldt Deo voor Lente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, Psalm 46, het eerste en het vierde vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. En het vierde, de Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Het is vandaag 73 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. Ik dacht, ja, is er een psalm die daarbij past? Nou, in deze psalm gaat het over droefheid, maar ook over het feit dat de Heer een schuilplaats is. En ook de oproep om op de daden van de Heere te merken, te letten op zijn macht. Vandaar ook dat we met deze psalm willen beginnen, Psalm 46, 1 en 4. Thank you. stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 101, vers 3 en 7. Ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen, geen godloos stuk mijzelf voor ogen stellen. En het zevende, maar elk die snoot door listige bedrijven zijn voordeel zoekt, zal in mijn huis niet blijven. Dus 3 en 7 van Psalm 101. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is het Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet samengevat als volgt. Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Er zijn twee schriftlezingen. Allereerst uit Genesis 4. Vervolgens lezen we uit Efeze 4. Dus Genesis 4 vers 1 tot en met 8 en Efeze 4 vers 17 tot en met 27. Eerst dus Genesis 4 vanaf vers 1. En Adam bekende Eva, zijn huisvrouw, en ze werd zwanger en baarde Kaïn. En zeide, ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voer voort te baren zijn broeder Abel. En Abel werd een schaapherder en Kaïn werd een landbouwer. Het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vrucht des lands de Heere een offer bracht. Abel die bracht ook van de eerstgeborenen van zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan. Maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zeide tot Kaïn, waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien ge wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u. En gij zult over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broeder Abel en het geschiedde als ze in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Abel opstond en sloeg hem dood. Dan lezen we uit Efeze. Vanaf vers 17 van hoofdstuk 4. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed, verduisterd in het verstand, vervreemd zijn van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun harten, welke ongevoelig geworden zijn en zichzelf en hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gierigelijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid, iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid. En geef de duivel geen plaats. Tot zover de schriftlezing, de tekst voor de preek zijn de versen 25 tot en met 27 van hoofdstuk 4. Efeze 4 vers 25, 26 en 27. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet. De zon ga niet onder over uw toornigheid en geef de duivel geen plaats. We willen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. In het gebed willen we voorbeden doen voor de familie Schipper van der Velde, in verband met het overlijden van de moeder van Rogier. We willen een dankzegging doen met de familie Hobbel, Bossaard, in verband met hun 60-jarig huwelijksjubileum. Zullen we de Heere zoeken in het gebed. Heren, daartoe zijn we uitgenodigd. toen we het samen zongen. God is een toevlucht voor de zijnen. Een sterkte als zij door droefheid kwijnen. We zijn aangespoord om tot u te naderen in het gebed. Door uw eigen genade zij u en vrede. Heren, dat hebben we nodig. Dat heeft ieder mens nodig. Maar ook wij als gemeenteleden, kinderen, jongeren, ouderen, hier in de kerk en thuis of als ze op afstand meeluisteren. We hebben het nodig, Heren, uw sterkte, uw troost, uw genade. We kunnen geen dag zonder u. Dat gold in 1953 toen die vreselijke watersnoodramp plaatsvond, waarbij honderden mensen op Flakkee zijn omgekomen. Maar het geldt ook nu. Want wij mensen zijn vandaag even kwetsbaar als toen. De dood wenkt ook vandaag voor ons allen net zozeer als toen. En we zijn niet veilig achter de dijken. We zijn veilig achter het bloed. Daar alleen. Daar bidden we om, Heren. Tegelijk denken we terug aan wat er gebeurd is en denken we aan allen die getroffen zijn. Maar daarbij bidden we of we een schuilplaats mogen zoeken voor ons hart. Een plaats mogen vinden waar ware rust, ware veiligheid is. Bij u, Heere Jezus. Heere, wilt u door uw geest het zo maken dat we het zullen beseffen? Dat we allen in gevaar zijn als we u niet kennen, als we de Heere Jezus niet lief hebben. Dan zijn we vervloekt ten diepste. Zo zegt u zelf het in uw woord. O Heere, laat ons ervan schrikken. En als we u mogen kennen, Heere, geef dan dat we ook verzekerd mogen worden van dat heil en van die veiligheid. Hier is voor allen die schuilen achter het bloed. Hoe de storm dan ook tekeer gaat, nochtans door het geloof veilig. We bidden, Heren, om uw zegen voor deze dienst. Als we uw woord gelezen hebben, als we naar de prediking van dat woord willen horen. Heren, wilt u het gebruiken, het woord, tot heil, tot zegen, tot zaligheid, tot redding. Maar ook tot heling van allerlei dingen die niet goed zijn. Tot bekering ook. Van mensen die de leugen vasthouden. Die niet op een goede manier omgaan met boosheid. O Heere, werk met uw Heilige Geest in ons hart, opdat we de duivel geen plaats zouden gunnen in de gemeente, in ons leven, in onze gezinnen, op de werkvloer. Of waar ook maar. De mensenmoordenaar van de beginnen. Heere, wilt u het woord verder brengen dan het oor in het hart. Opdat het zaad van het woord mag ontkiemen. Opdat er vruchten mogen komen van bekering, van geloof, van liefde. Heren, zegen het woord wat gisteren gezaaid is op tijdens de migrantenmaaltijd. Wat uitgedeeld is. Dank, Heren, voor wat u gaf, ook daar. En voor alle inzet die er mocht zijn voor de mensen die kwamen. Heren, wilt u de wasdom, wilt u de vrucht geven. En zegen ook de ochtend met de migrantenvrouwen komende vrijdag. Wilt u ook daar met uw Heilige Geest werken. We bidden voor alle vluchtelingen, heren. Voor alle mensen die het geweld ontvlucht zijn of andere dingen die bedreiging vormden. We bidden voor de mensen uit Oekraïne en voor de mensen die in dat land zijn. Voor de situatie, heren. De oorlog duurt voort en zoveel mensen zonder verwarming, zonder water, zonder licht. Heren, ontferm u en geef vrede. Niet alleen daar, maar ook wereldwijd. We bidden u voor allen die te maken hebben met rouw en verdriet in de gemeente. Rouw en verdriet omdat er verliezen geleden zijn. Omdat verlangens verbroken zijn. Hoop vervlogen. Heren, we bidden voor diegenen die te maken hebben met rouw vanwege het sterven van geliefden, korte tijd geleden of langere tijd geleden. Iets wat nooit wendt. Integendeel. Wat soms zelfs ook moeilijker wordt. Heren, wilt u troosten en sterken. En geef, Heren, ook in die dingen besef, alleen achter het bloed is een mens veilig. We bidden voor Rogier en Marjolein en hun kinderen. We bidden om uw troost en om uw nabijheid. Voor hen. Sterk hen, Heren, ook bij alle dingen die geregeld moeten worden. Om ook om te gaan met het verlies van moeder en oma. Om er te zijn voor vader naar hun vermogen. Heren, u kent de situatie. Ontferm u. We bidden voor diegenen die te maken hebben met rouw en verdriet om ons heen. Als we denken aan het overlijden van een jonge moeder in Middelharnis, Jacqueline van Holten. U weet wat ook dat doet met het gezin, met alle mensen om hen heen, de gemeente. Heren, wilt u troosten en wilt u sterken. En geef, Heren, dat de roepstemmen die van het sterven uitgaan ook geheiligd mogen worden. We worden niet allemaal 100 jaar of 80 of 55 of 25 of 8. Heren, geef dat we bereid zullen zijn. Wilt u troosten en sterken. We danken u, Heren, voor en met de familie Hobbel. Die in de afgelopen week mochten gedenken 60 jaar aan elkaar. Door de band van het huwelijk verbonden te zijn geweest. Heren, u bent ook voor hen geweest. Een toevlucht. Een sterkte. En ook zij mochten steeds uw hulp gewaar worden. Wat een wonder, Heren. Dat u een toevlucht bent. Niet voor nette mensen en goede mensen. Maar voor zondaren. En Heren, daar mogen we eindigen in u. En u de eer geven. Heb dank voor uw trouwe zorg. En we bidden van u of u ook hen van dag tot dag nabij wil zijn en wil dragen. Ook als de avond van het leven gekomen is of aanstaande is. Heren, zegenen hen beiden met allen die hen lief zijn. We bidden ook voor hen, Heren, die zo'n jubileum niet meegemaakt hebben. Die alleen door het leven gaan. Die dat moeilijk vinden. Heren, ontferm u over diegenen. Wees met diegenen die een kruis hebben te dragen, in alle eenzaamheid soms. Wilt u ze nabij zijn? Heren, gedenk ons in uw gunst, in uw goedheid. En als we deze dingen vragen, Heren, we beseffen het. We hebben het niet verdiend. En als we dat zo uitspreken, bidden we ook. O Heilige Geest, leer het ons ook. Dat alle zegeningen verbeurde zegeningen zijn vanwege onze zonde. De dagelijkse zonde. O Heere, zie ons aan in dat alles reinigende bloed van het Lam. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, Psalm 4. Een psalm die ook geciteerd wordt door Paulus in onze tekst. Psalm 4, vers 1. Wil mij, wanneer ik roep, verhoren, o God die mijn rechtszaak redt. En het tweede, herinnert u, gij roekelozen, dat zich de Heer een gunstgenoot heeft afgezonderd en verkozen. En de woorden, zijt beroerd, zondig niet. Zijt beroerd, ontsteld, verlegen, zo zondig niet. Die woorden die haalt Paulus in Efeze 4 aan. Vandaar ook deze psalm 4, 1 en 2. En ik krijg gelegenheid om uw gaven te geven. Thank you. Als amen op de preek, na het amen ook, zingen we Psalm 141, derde vers, het Heer een wacht voor mijn lippen. En het tiende vers, bewaar mij voor het geweld der strikken die tot mijn val mij zijn gelegd. Dus 3 en 10 van Psalm 141. Gemeente, waarom moet je elke dag je tanden poetsen? Nou, dat weten we wel. Ter bescherming van ons gebit. Bijna iedereen in de gemeente doet dat ook trouw. Want als je dat niet doet, dan krijg je gaatjes. Je tanden, kiezen gaan zeer doen. Je tanden gaan rotten. Eerst de ene tand of kies. Daarna de andere. Dat is echt heel erg pijnlijk. Heel naar. En daarom we poetsen onze tanden. Je zou de kerk, de gemeente kunnen vergelijken met een gebit. Alle gemeenteleden die staan ook naast elkaar, die zijn met elkaar verbonden, net als de tanden en de kiezen. Die hebben elkaar ook nodig. Met één kies kan je niet kauwen en met één tand begin je ook niet zoveel. Je hebt elkaar nodig. En wat nou voor je gebit geldt, dat geldt ook voor je ziel. Als het daar niet goed gaat, dat is nog 1000 keer en heel veel meer erger dan wanneer het in je mond met je gebit niet goed gaat. En dat kan al heel pijnlijk zijn. Maar daarom moeten we nog veel meer, niet alleen tandplak tegengaan, maar nog veel en veel meer de zonde. De zonde van de leugen. De zonde van het op een verkeerde manier kwaad worden, boos worden. Dat is schadelijk. Niet alleen voor je eigen ziel, maar ook voor de zielen van elkaar, de zielen van de gemeente. Net als die tanden kiezen samen een gebit vormen, vormen al die gemeenteleden met elkaar de gemeente een lichaam, zegt de Bijbel. En voor heel dat lichaam moet je zorgen en moet je de slechte en moet je de ziekmakende schadelijke dingen wegdoen, mijden, opdat dat lichaam gezond zou zijn in het geloof. Dus houd je ziel schoon. Houd de gemeente schoon. En geef de slechte bacteriën geen ruimte. De zonde. Ja, in vers 27 van Efeze 4 staat: geef de duivel geen ruimte. Dat is de grootste bacterie. Heel zacht gezegd, hè? Hij is de mensenmoordenaar van den beginnen, zegt de Bijbel. Nou, dat moet je natuurlijk helemaal niet doen. Je moet bacteriën en zonde moet je tegengaan. Maar je moet helemaal je huis niet openzetten voor de mensenmoordenaar. Wie wil er nou een moordenaar onder zijn dak hebben? Geef hem geen onderdak. Door toe te geven aan de zonde van leugen en boos worden. Daarom als thema deze morgen. Geef de duivel geen plaats. En het woordje plaats, dat betekent zoiets als ruimte, gelegenheid, onderdak. Geef de duivel geen plaats. Twee gedachten. Let op de waarheid. Let op de waarheid. En let op de boosheid. Let op de boosheid. Gemeente, vorige week hoorden we de oproep tot dagelijkse bekering vanuit Efeze. Dat oude kledingstuk moet uit, de zonde moet afgelegd worden, de nieuw oude mens gedood. Strijd tegen elke kiem van zonde, strijd tegen elke zondebacterie in je leven. Dat nieuwe kledingstuk moet aan. Luister naar leer van Christus, die de waarheid is. Hij is één en al waarheid en betrouwbaarheid. Vul je denken met hem, met het oog op jezelf, met het oog op elkaar in de gemeente. Omdat de zonde van de één, de onheiligheid van de één, altijd een negatieve invloed heeft op de ander. In het gezin, in je huwelijk, in de gemeente. Als leden van de gemeente zijn we verantwoordelijk voor elkaar. En hebben we elkaar niet over voor bederf. Voor zielbederf. Veel erger dan tandbederf. Als je Christus hebt leren kennen, de waarheid in Jezus, zondig niet meer. Doe het goede. En over de waarheid die in Jezus is, schrijft Paulus verder vanuit de gevangenis in Rome. Concrete voorbeelden geeft hij van dat uitdoen en aandoen. Daarom, als je van Christus geleerd bent, in hem bent, als je dat beleidt, leg af de leugen en spreek de waarheid. Het is een verbod en een gebod. Iets negatiefs, lieg niet, en iets positiefs, spreek de waarheid. Zo zullen we dat vaker horen in het vervolg. Iets negatiefs, iets positiefs. Daarom leg af de leugen. Waarom moet dat? Waarom moeten we de leugen afleggen? Allereerst omdat Christus de waarheid is. Omdat de waarheid in hem is. Zo hebben we dat eerder gelezen in Efeze. En de gemeente is ook in de Heere Jezus die de waarheid is. In hoofdstuk 1 hebben we dat heel duidelijk gezien. Toen kwamen we telkens dat woordje in tegen, weet u nog? In hem, in de geliefde, in de welke. Nee, dat betekent niet dat heel die gemeente behouden is, stuk voor stuk, al die gemeenteleden. Denk weer aan dat korenveld. Er is kaf tussen het koren, maar het blijft korenveld heten. Er zijn schapen en er zijn bokken, er zijn wijzen en er zijn dwaze maagden, meisjes. En niet alles wat Israël heet, is ook echt Israël. Maar de gemeente wordt wel zo aangesproken. Ze is verbonden met hem. Als een rank is ze ingeënt in de wijnstok en zo geroepen om vrucht te dragen. Door hem, die de waarheid is, Jezus. Nou, en daarom moet die gemeente de waarheid ook lief hebben. En die waarheid ook hoog houden, omdat ze bij de waarheid, omdat ze bij de Heere Jezus hoort. Daarom moet die gemeente de waarheid betrachten in liefde. Vers 15. En we zagen dat woordje betrachten, dat betekent de waarheid spreken in liefde, maar ook de waarheid doen in liefde. Betrouwbaar zijn. Waarom moet dat? De leugen afleggen. De waarheid spreken. Nou, omdat Christus de waarheid is, dat was het eerste, maar ook, en dat is dan het tweede, omdat de duivel de vader van de leugen is. De leugen komt bij de duivel vandaan. Nou, die moet je geen plaats geven. Die moet je geen podium geven. Geen gelegenheid in je huis, in de gemeente, in je leven. De duivel, hij is de verwoester van het begin, vanaf het begin. De eerste leugen op deze wereld, door God geschapen, kwam uit de mond van de duivel. Hey vrouw, heeft God gezegd, u zult de dood niet sterven? Hoe komt God daarbij? Jullie zullen de dood niet sterven. En sinds Adam en Eva die leugen geloofden, heeft de leugen heel de wereld als een kwaadaardig gezwel aangetast. Heel de mensheid is ermee besmet. Wij allen, gemeente, we zijn besmet met de leugen van nature. De duivel kreeg voet aan grond doordat de mens de zonde toeliet. Doordat de mens ervoor koos om te zondigen. Daardoor werd de deur voor Satan opengezet. En die duivel is geen klein poesje, gemeente, maar een gevaarlijke, briesende, verscheurende leeuw. Een leugen, onwaarheid spreken, onoprechtheid, dat voedt dat beest. Bij elke leugen die jij in stand houdt, sla je een arm om de nek van de duivel, alsof het je kameraad is. De vader van de leugen, zegt Jezus in Johannes 8, vers 44. Mensenmoordenaar staat daar in datzelfde vers. Jezus zegt het. De leugen heeft met de duivel te maken. Denk ook aan Ananias en Safira in Handelingen 5. Petrus zegt tegen Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Dat gij, nee niet tegen ons, en nee niet tegen de gemeenteleden, maar tegen de Heilige Geest zou liegen. Je ziet daarin trouwens ook wat de duivel doet, gemeente. God heeft zijn mens geschapen, zijn wereld, alles was goed, alles was zeer goed. En dan komt hij met een leugen om kapot te maken. En de Heilige Geest is uitgestort in Handelingen. Er is een nieuwe mensheid gekomen en aan het ontstaan van mensen die in de Heer Jezus geloven, die de Heer Jezus lief hebben. En dan komt hij met de leugen om het werk van God, het werk van Christus te verwoesten. De gemeente in Handelingen. Om voet aan wal te krijgen bij mensen. Grip op hun leven, grip op hun ziel, grip op de gezinnen. Mensen te verderven. De leugen maakt kapot. Zoals de duivel kapot maakt. Denk aan de brief van Jacobus waar geschreven wordt over de zonde van de tong. Daar gaat het over ook. Zonde van de tong. Vergeet niet dat die tong met je hart verbonden is. Als we dat straks zingen, zet Heer een wacht voor mijn lippen. Heeft alles te maken met een wacht bij je hart. Nou, de tong is een vuur, een onbedwingelijk kwaad, roddel en laster, bedrog en leugen. Je kunt je klasgenoten, je kunt je man, je vrouw kapot maken, je maakt jezelf kapot. Ook al denk je van de leugen voordeel te hebben. En het wordt ontstoken, zegt Jacobus, in de hel. Leg de leugen af. Omdat Christus de waarheid is. Omdat de duivel de vader van de leugen is. Maar ook omdat de leugen stuk maakt. Omdat de leugen ellende veroorzaakt. Onrust. Verdriet. Denk aan Jacob, gemeente. Jacob die zijn vader Isaac bedroog om zo zijn broer Esau te slim af te zijn. Bedrog, leugen en het gevolg. Jacob moest vluchten. Vluchten voor zijn leven, zwerven. Hij werd zelf bedrogen door Laban. Nare gevolgen, ook in zijn gezin. Levenslang. En het begon bij dat vuur dat ontstoken werd door de leugen. In de tent van vader Isaac. En zo zijn er veel meer voorbeelden te geven uit de Bijbel. Waar je ziet hoe de leugen stuk maakt. Hè. Denk aan Ananias en Safira. Maar denk ook aan de leugen van die oude profeet. Die loog tegen de jonge profeet. Die de koning Jerobeam heeft bestraft. Die man die uiteindelijk door een leeuw gedood werd. Die jonge profeet. 1 Koningen 13. Leugen maakt stuk. Leugen zorgt voor ellende. Voor bederf. Zoals je bederf kan hebben in je gebit. En zoals de ene tand de andere kan aansteken, zo is dat ook met de leugenen, met de gevolgen daarvan. Lieg niet tegen elkaar, spreek de waarheid. Want we zijn elkanders leden, we zijn aan elkaar verbonden als gemeenteleden. En natuurlijk, de Bijbel geeft ook al voorbeelden van een noodleugengemeente. U weet dat wel, leugen bedoeld om het leven van iemand te redden. Het bekendste voorbeeld is misschien wel de leugen van Rachab de hoer, toen ze de twee verspieders had verstopt. Die leugen die had trouwens alles te maken met betrouwbaarheid, met betrouwbaar zijn voor die verspieders, die gasten bij haar. Dus niet alleen met het leven van die twee mensen, en het leven gaat boven alles, maar ook heeft het te maken met betrouwbaar zijn. Het zijn de uitzonderingen. Spreek de waarheid, gemeente. Wat het jou ook kost. En dan kun je denken dat dat misschien heel veel is. Als ik de waarheid spreek, dan zal me dat heel veel kosten. Maar liegen kost nog meer. Waarom? Vanwege Christus die de waarheid is. Omdat de duivel de vader van de leugen is. Omdat de leugen veel kapot maakt. Maar ook omdat de Heere zijn zegen aan het spreken van de waarheid verbindt en verbinden wil. Deze tekst is namelijk een aanhaling, gemeente, uit de profetieën van Zacharia. In hoofdstuk 8 van dat hoofdstuk belooft de Heere zegen aan zijn volk. Hij belooft dat volk Israël goed te doen, het zaad weer te laten groeien en de regen weer te laten vallen. Hij zal zegen geven, Israël zal een zegen zijn voor de volken. De Heere zal bij zijn volk wonen en Jeruzalem zal genoemd worden stad van de waarheid. Zacharia 8 vers 3. Stad van de waarheid moeten wij ook zijn, hè? Gemeente van de waarheid. En niet alleen door die Bijbel centraal te stellen, maar ook door zelf waar te zijn en betrouwbaar. Nou, dat wil de Heere geven. Hè? Al die zegeningen aan zijn volk, aan Israël, Zacharia 8. Maar dan klinkt daar in vers 16 en ook hier dus in Efeze 4 de oproep. Ja, spreek dan de waarheid. En iegelijk met zijn naaste. Wij zijn ook anders leden. Dus de Heere belooft zegen, maar in één adem zegt hij, ja, spreek de waarheid. Om dat ook waar te maken, dat Jeruzalem stad van de waarheid is. De Heere verbindt er zegen aan. En doen we dat niet, ja, dan laat je toorn op je. In Psalm 5 staat, gij zult de leugensprekers verdoen. En in het Nieuw Jeruzalem zal niemand komen die de leugen lief heeft. Die staat voor eeuwig buiten. Spreek de waarheid en niet de leugen. Ook in de kerk. Als je belijdenis doet en je ja-woord geeft. Als je kind ten doop houdt. Als je trouwt. Het is of waarheid jouw ja-woord. Hiervoor in de kerk. Of leugen. Als je belooft getrouwd te zijn. Godzalig je kinderen op te voeden. Je belijdenis te versieren met een godvruchtige wandel. Ja, Heere, dat beloof ik. Het is of waarheid. Of leugen. Ons kerkverband is het door stuk gegaan. En ik zeg dit met schroom. Ambtsdragers die een handtekening gezet hebben en beloofd hebben voor Gods aangezicht zich te houden aan wat we samen afgesproken hebben. Het bleek nogal eens leugen te zijn. Geef de duivel de mensenmoordenaar, de verwoester, geen plaats. Treurig. Ja, laten we bij onszelf blijven, gemeente. Hoe betrouwbaar zijn wij? Hoe betrouwbaar ben jij naar je vader toe, naar je moeder toe, naar je man, naar je vrouw, naar leerkrachten, in het ambt? Zijn we open? Zijn we eerlijk? Geef de duivel, de kapotmaker, de verwoester, de verderver, de moordenaar, geen plaats. De leugen maakt stuk. Leer van Christus die de waarheid is. Die de waarheid heeft beleden. En door toedoen van de leugenaars, de valse getuigen, het kruis heeft verdragen, gedragen. Om de schuld van zijn volk te verzoenen. Let op de waarheid. Let op Jezus. Dat was iets over dat eerste gemeente. Geef de duivel geen plaats. Maar let dan ook op je boosheid. En u kunt denken, ja, eigenlijk klopt dat misschien niet. Let op de waarheid, dat is natuurlijk positief. Maar let op je boosheid. Dat hoeft niet negatief te zijn. Want er is ook goede boosheid. We zullen dat ook zien. Paulus schrijft verder, word toornig en zondig niet. Wordt u boos, wordt u toornig, ja, zondig dan niet. De zon gaat niet onder over uw toorn. Je mag dus boos worden. Er zijn goede vormen van boosheid. Denk aan de Heer Jezus, die tempelplein schoonveegt. De tafels van de geldwisselaars omverwerpt, omdat men het huis van zijn vader heeft ontheiligd. Je leest ook in Marcus 2 over de boosheid van de Heer Jezus. Als hij die man met die verdorde, die verschrompelde hand geneest. De Joden die hielden hem scherp in de gaten. Ze namen hem waar om te zien of hij op de Sabbat zou genezen. En nadat hij die man dan genezen heeft, dan zien we dat de Heer Jezus met toorn om zich heen kijkt. Vanwege die huichelende mensen die uiterlijk heel godsdienstig zijn, maar helemaal niks geven om die man, om de hand van de man, om de ziel van die man. Mensen die het op Jezus gemunt hebben. Jezus torent. Hij torent op de zonde. En tegelijk, Marcus 2, Marcus 3. Hij is bewogen, bewogen met die mensen vanwege de hardheid van hun hart. Dus Jezus' toorn is gemengd met, is gedrenkt in liefde. Wat een les, gemeente. Word toornig, zondig niet. En zorg dat alle toorn gedrenkt is in liefde en in bewogenheid. Vaders, moeders, gemeenteleden. Zoals bij Paulus in Galaten 2. Dan gaat het over daar, Petrus, die zat aan de tafel met de heidenen te eten. En toen kwamen er mensen uit de kring van Jacobus, Joodse gelovigen. En toen die mensen daar kwamen, die Joodse gelovigen, stond Petrus snel op van de tafel om net te doen alsof dat niet-Joodse eten niet goed was. En het gevolg was dat die niet-Joodse gelovigen zich tweederangs gingen voelen. En dat ze zouden denken dat zij ook die Joodse voedselwetten nog moesten houden om zalig te worden. Nota bene, het evangelie liep gevaar en het evangelie werd verdraaid. En Paulus reageert heftig, verontwaardigd, vanwege de liefde voor het evangelie. Vanwege dat sola gratia. Wat bedreigd werd. Liefde voor de gemeente. Liefde voor het heil van de gemeente. Wordt toornig. Op de zonde. Op het verdraaien van het evangelie. Op wat voor manier dan ook. Op onrecht dat andere mensen wordt aangedaan. Als je hoort van mishandeling. Als je hoort van seksueel misbruik. Als je hoort hoe kinderen op school in jouw klas gepest worden. Ouderen op het werk. Word toornig. Neem het op voor het zwakke. Uit liefde. Word toornig vanwege dwaling. Die andere mensen misleidt tot verderf. Maar laat het gedrenkt zijn in liefde, in bewogenheid. Zondig niet. Want toorn kan heel gevaarlijk zijn. Boosheid kan heel veel kapot maken. Als die liefde ontbreekt of als die liefde kwijnt en heel minimaal is. En daarom waarschuwt de Bijbel ook op heel veel plaatsen voor boosheid, voor verkeerde boosheid. En we hebben dat gelezen in Genesis 4. De eerste zonde die na de zondeval beschreven wordt. Ja, dat dacht ik toen ik het las. Maar toen ik ietsje verder ging denken, toen dacht ik, ja, dat Kaïn offerde zonder hart voor God, dat was ook al zonde. Maar let nou eens op die reactie van Kaïn dan. Als de Heere Abel en zijn offer aanziet en Kaïn en zijn offer niet aanziet, Kaïn merkt dat, dan wordt hij woedend, dan wordt hij kwaad, zijn aangezicht verviel staat, zijn gezicht betrok, werd grimmig. Abel wel en ik niet, Abels offer wel, mijn offer niet. Oneerlijk. Nou, soms is boosheid niet te zien op je gezicht. Maar vaak ook wel. Dan kan je het zien aan de ogen van iemand. Dan kan je het zien aan de mond van iemand. De handen, die gaan trillen. Als blikken konden doden, zeggen we wel eens. Nou, zo kijkt Kaïn kwaad en de Heere ziet het. En hij wil Kaïn waarschuwen. Uit liefde. Uit liefde. Alle woorden van God, gemeente, die zijn gedrenkt in liefde. Hij wil Kaïn waarschuwen voor de zonde, voor de duivel die plaats zoekt bij Kaïn. Voet aan wal in zijn leven, meer en meer. Kaïn, waarom word je zo boos? Waarom is je gezicht zo grimmig? Is er niet, als je wel doet, verhoging? Als je het goede doet, dan kun je je hoofd weer opheffen. Maar als je dat niet doet, de zonde ligt aan de deur. En zijn begeerte, de begeerte van de zonde, die is tot u. Zonde, hè, dat is een verscheurend dier als het ware. Die Kaïn wil verscheuren. En jij zult over die zonde heersen. Jij moet over die zonde heersen, Kaïn. Nou gemeente, dat moeten wij ook doen. Dat moeten de mensen in Efeze. Heers over je boosheid. Wees dat verscheurende beest van de boosheid de baas. Houd je grimmigheid in toom. Kaïn luisterde niet. Het gevolg was de eerste doodslag. En in zijn familie kom je het vervolgens ook tegen in hetzelfde hoofdstuk, Genesis 4. Hè? De zonde werkt door in je gezin. Ben jij een opvliegende vader? Let op je kinderen. Je ziet het terug als God het niet verhoedt. Kan dat zeer doen. Kan dat zeer doen. Maar kan je dan schamen, toch? Niet voor de mensen slechts, maar voor God. Dan moet je hart toch verbreken, gemeente. Als je je eigen zonde terugziet en de gevolgen ervan in het leven van je kinderen. Dan moet je voorzichtig maken, nu, vandaag. Tot bekering brengen. Want de duivel wil voet aan wal krijgen. Die wil plaats in jouw leven en in het leven van je dochter en van je zoon. Een van Kaïns nakomelingen, Lamech. Nou, die heeft dezelfde genen, kun je zeggen, als Kaïn. sloeg een man dood die mij een wond toebracht. En ik sloeg een jongen dood die mij een buil toebracht. Zo zit hij in elkaar. Kaïn zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech 70 maal zevenmaal. De zonde van boosheid maakt stuk, maakt kapot, verwoest. Je ziet het bij koning Saul. Koning Saul, hij wordt boos uit jaloezie. Jaloezie, net als Kaïn. Abel wel, ik niet. Koning Saul, de vrouwen zongen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Het resultaat, Saul wordt boos. Hij laat zich meesleuren door zijn emoties. Hij geeft plaats aan de duivel. Een boze geest wordt vaardig over hem. En de doodslag ligt op de loer. Moord, net als bij Kaïn. Hij gooit met zijn speer naar David. Hij wil David doden. En die boosheid, die duivelse boosheid van Saul, maakt zoveel brokken, ook in zijn eigen gezinsleven. Denk maar aan wat hij later tegen Jonathan zegt, zijn eigen kind. Jij kind van een ontaarde vrouw. Jij hoerenkind. En dan gooit hij ook zijn speer naar Jonathan. 1 Samuel 20. Saul. Hij eindigt in het donker. In de nacht. Bij de duivelen. Bij de waarzegster in Endor. Jaloezie. Boosheid. Doodslag. Ellende. Gemeente, geeft de duivel geen plaats. In de spreuken staat, die haastig is tot toren, zal dwaasheid doen. Een toornig man verwekt ruzie. Een driftig persoon maakt overtredingen talrijk. En ook in het Nieuwe Testament, de Heere Jezus die waarschuwt ervoor. Wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn in het oordeel, in het gericht. Wreekt u zelf niet, zegt Paulus in Romeinen 12, geeft de toren plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Door liefde, en door liefde, door vriendelijkheid, vergevingsgezindheid, zoek dat. Als Paulus iets misdaan is, dan zoekt hij de zonde van die mensen te vergeven en dan hoopt hij op berouw, dan zoekt hij herstel. 2 Korinthe 2, vers 10 en 11. Waarom? Opdat de Satan geen voordeel over ons zou krijgen, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Nee, dat betekent niet dat iemand die seksueel misbruikt is of iemand die mishandeld is, gemeente, zomaar een dader moet kunnen vergeven. Maar het verlangen om het te kunnen, dat is wel heel waardevol en heel geestelijk. En kan heel verruimend zijn en helpend. Word toornig, zondig niet. Gaat ook de ambtsdragers trouwens. Vorige week zondag lazen we dat. Titus 1. Ik heb er niet bij stilgestaan. Totdat we het op catechisatie, belijdeniscatechisatie, opnieuw lazen. Toen het over de ambten ging. Een opziener moet niet eigenzinnig zijn. Niet genegen tot toornigheid. En in vers 31 van Efeze 4, ons teksthoofdstuk, staat het ook nog eens. Alle bitterheid, toren, gramschap zijn van u geweerd met alle boosheid. En gij vaders, Efeze 6 vers 4, verwek uw kinderen niet tot toren. En dat tot toren verwekken, dat zit trouwens in het woord toornigheid van vers 26. Het wijst op het tergen, op het provoceren. Laat dat niet gebeuren. Wees traag tot toren, hoorden we op de Bijbelkring laatst, Jacobus. De toren van een man werkt Gods gerechtigheid niet. En laat de zon dan niet ondergaan over uw toren. Dat kan betekenen, maak het goed voordat je gaat slapen. Zo heb ik dat altijd gelezen. Voordat het avond wordt, Ga niet naar bed voordat je het goed gemaakt hebt. Maar wanneer begint, wat gebeurt er in Israël als de zon ondergaat? Dan begint een nieuwe dag. Dus je kunt het ook zo lezen. Begin de nieuwe dag zonder toren. Nou, Paulus die schrijft in een heidense omgeving aan de Efeziërs. Dus ik denk dat de betekenis in de eerste plaats is van ja, ga niet naar bed. Hè, zonder, laat het niet avond worden voordat dat die toren, zonder dat die toren weg is. Maar als er nou Joden waren daar, dan zouden ze denken van hey, wacht, begin de nieuwe dag zonder boosheid. Het heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. Nou, hoeveel mensen liggen er niet in bed te piekeren of zich op te winden over andere mensen, over wat die ander gedaan heeft of gezegd heeft en gaan zo slapen en zo worden ze weer wakker. Gemeente, misschien is het wel een blinde vlek in ons denken, in de gemeente, onder christenen. De verschrikkelijke zonde van de boosheid. Maar u hebt gehoord dat het echt geen detail is in de Bijbel. De Bijbel staat er vol mee. Vol met aansporingen, waarschuwingen, ernstig. Tegen het zondig kwaad worden. Kwaad worden als jij iets niet krijgt wat jij wel wil. En wat die ander wel heeft. Boosheid als het eten je niet aanstaat. Om kleine dingen. Boosheid als je kinderen niet luisteren. Of als je man een andere visie heeft. Of als je vrouw andere gedachten heeft. Als je collega, je werkgever dwars ligt. Als je een wedstrijd verliest door de fouten van een ander. Als jij denkt dat jij alles moet doen thuis en die ander veel minder doet. Als je niet eens bent met de uitgaven van je man of van je vrouw. Hoeveel boosheid is er niet om geld? Zondige boosheid. Gemeente, het heeft te maken met de mensenmoordenaar. De verstikker met die kapotmakende, bederfvolle bacteriën van de zonde. Als je cynische opmerkingen maakt. Als je mensen negeert, hè, dat kan ook, hè. Mensen negeren. Niet groeten. Niks zeggen. En dan moet je niet aan een ander denken, je moet aan jezelf denken, gemeente. Bij jezelf. Als je met spullen gooit en de deuren dichtslaat. Als je scheldt of als je vloekt. Kwaad kijkt of wat ook maar. Uit boosheid je stem verheft. En je gezin. Richting je ouders, je kinderen, je man, je vrouw. In het verkeer. In het verkeer, op je werk. In de kerk. Dat maakt het lichaam kapot. Bederft het. We zijn elkaars ledig, zegt Paulus. Jezus die zegt in het evangelie, gedenk aan de vrouw van Lot. Die achterom keek. En wij zeggen vanmorgen tegen elkaar, gedenk aan Kaïn. En let op Saul. Denk aan de duivel die via de boosheid en de leugen je gezin kapot wil maken. Dat is zijn liefste werk, gemeente. Gezinnen kapot maken, gemeenten kapot maken. De sfeer, de zielen, je huwelijk, je leven. En er komt eenzaamheid, depressie, ellende. Mensen kijken niet meer naar elkaar om. Kinderen bezoeken hun ouders niet meer. Of andersom. Poetsen elke dag onze tanden. Laten we ook zorg besteden, gemeente, aan onze ziel. Aan de gemeente, de familie. Word toornig, maar zondig niet. Hoe moet dat? Ik denk aan het gebed. Het gebed. Gebed om liefde. Gebed om ootmoed, om nederigheid, om kleinheid. Dat is belangrijk, gemeente, om die boosheid tegen te gaan. Om ervoor te zorgen dat het verscheurende dier niet jou de baas is, maar dat jij die zonde de baas bent en wordt. En door het geloof in de Heer Jezus, maar ook door de strijd ertegen. Door het biddend waken. Ik hoorde van een man die nog alles uit zijn slof kon schieten. Dat is zonde, gemeente. Dat is zonde. Dan gaat de deur open, hè, voor de duivel. Je komt uit je werk. Druk gehad. Het liep niet zo op je werk. Dingen zaten tegen in het verkeer. Je komt thuis en je struikelt over de schoenen die niet opgeruimd zijn. En je moppert op je vrouw die wat op het aanrecht heeft laten staan. Of wat ook maar. Boos om. Die man. Voordat hij uit zijn werk kwam. En thuis kwam. Hij zette de auto aan de kant van de weg. En ging in gebed. Om genade. Om hulp. De kracht van de Heilige Geest. Om een wacht voor zijn lippen. Zul je het bekennen, gemeente. Beleiden, ook naar elkaar toe. Hoe verkeerd het is. Dat je verkeerd geweest bent. Gezondigd. Vraag vergeving aan elkaar. Misschien is het ook nodig om hulp te zoeken. Er zijn gevallen dat naast het gebed, naast het geloof in de Heer Jezus, het gebed om liefde, een leven dicht bij het woord van de waarheid, dat je ook toch hulp nodig hebt van een huisarts of van iemand die gesprekken met je voert. Let op de boosheid, strijd de goede strijd van het geloof. Let op de waarheid. Betracht de waarheid in liefde, vers 15. En bedenk ook, gemeente, dat je voor het aangezicht van God leeft. Altijd, hè, we zitten voor het aangezicht van God. Je leeft voor het aangezicht van God. Ook al ziet niemand het. Stel dat je ruzie aan het maken bent thuis. Je verheft je stem en je schreeuwt naar elkaar. En ineens gaat de bel. De buurman staat aan de deur. Hij wil een cake pakken of wat ook maar. En hij vraagt om een ei. Je glimlacht naar hem. Dag buurman, ja, ik heb wel een ei voor u. Maar je hoopt toch zo dat hij niks gehoord heeft. Stel je voor, hè. Stel je voor. Daar kan je dan over inzitten. Maar de Heere dan, gemeente. De Heere belt niet aan. Hij ziet je overal. Als je kind van God bent, ja, dan woont hij in je. Dan zou je je dan niet wegschamen voor de Heere. Zou je dan niet wegschamen? Ja, trouwens. Pas ook op met alcohol. Alcohol en boosheid. Kan ook heel veel met elkaar te maken hebben. En kan ook heel veel ruimte geven aan de duivel. Geef hem geen plaats. Waar moeten we terechtkomen, gemeente? Bij de Heere. Onze tekst is een aansporing. Maar ook een spiegel. Een spiegel. Het gebeurt wel eens dat je in de auto rijdt. En dat je ineens in de spiegel kijkt. En je ziet. Stop. Politie. Je wordt aan de kant gezet. Je wordt eruit gepikt bij een controle. Is het misschien gebeurd vanmorgen in de kerk? Heb je het gezien? Stop. Uitstappen. Knielen voor de Heer. Ben je van de weg gehaald door God. Omdat jij het bent, die man, die vrouw, die jongen, over wie het ging in de preek. Voor de buitenwereld misschien wel netjes, maar achter de muren van je huis. Van binnen, in je hart. Zoveel bederf, onwaarachtigheid, leugenachtigheid, de schijn ophouden, boosheid. Gemeente, daar is het de Heilige Geest nou om te doen, hè, dat het je tot zonde wordt. En dat je je met de tollenaar voor God verootmoedigt. En jezelf op de borst slaat, ik ellendig mens. Ik kan zo niet voor u bestaan. Wees mij genadig. Er is genade, gemeente, verdiend. Verdiend door hem die de waarheid is, die als hij uitgescholden werd, niet terugschold. Die als hij leed, niet dreigde. Ook niet van binnen. Hij kookte niet van woede. Helemaal niet. Als een ander onrecht wordt aangedaan, als zijn vader in het geding is, ja, dan neemt hij het op, dan zegt hij wat. Maar als het hemzelf betreft, Jezus, hij draagt het. Hij verdraagt het. Als borg. Ook als voorbeeld. Ook als voorbeeld. Als hij geslagen werd, sloeg hij niet terug. Hij zweeg stil. Om zo het lam van God te zijn, dat de zonde de wereld wegdraagt. De duivel, die kreeg bij hem geen plaats. Never. Hoe Satan het ook probeerde. Hij trotseerde Satan. Hij overwon de zonde. Hij verzoende de zonde door zijn offerdood op Golgotha. Met de leugenaars gerekend. Met de boosaards gerekend. Met de misdadigers. Daar hing hij in het midden. En zo is er om Jezus wil vergeven. Voor u. Maar ga niet verder op dat pad van de zonde, gemeente. Vergeving. Op uw schuldbelijdenis. Uw smeekgebed. Op dat hij gevreesd wordt. En dan gaat het over dat je niet verder moet gaan op dat pad van de zonde. Maar dicht bij Christus moet leven. Geef bacteriën. Geef de duivel. Geef de zonde geen plaats. Let op de boosheid. Let op de waarheid. En laat ons afleggen de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen. De loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof. Let op Jezus. Amen. zullen we danken en bidden. Daar wil u ons hebben, Heere. Op onze knieën. En breng ons daar ook met de zonde. Met onze schuld. Maar ook met de brokken. En de scherven. Die zijn er ook in de gemeente. Door eigen toedoen. Of door wat anderen ons misdaan hebben. Verdriet. Vanwege de zonde van toornigheid. Het gebrek aan liefde. Leugen. Bedrog. Misbruik. Heren. Wilt u een toevlucht zijn. Voor hen die in droefheid kwijnen. Wilt u helpen. En wonden helen. Maar geef, Heere. Dat we met de wonden en de zonden. De toevlucht mogen zoeken. Bij het bloed van de Heer Jezus. Bij zijn offer. Aanvaard onze dank, Heere. Vergeef het gebrekkige en zondig ook van deze dienst. Bewaar ons ervoor. Dat we al te veel om ons heen kijken naar anderen. Werk zo met uw geest, Heere, dat we bij onszelf mogen blijven. En dat onze woorden ook deze week gedrenkt mogen worden en zijn in liefde. En dat de toon gezet mag worden door liefde. Breng ons vanavond weer samen in uw huis. Zegen de zondagsschool, de leiding, de kinderen. En ontferm u zich over ons allen. Om Christus wil. Amen. We zingen als slotpsalm, psalm 135. Psalm die de jongste kinderen moeten leren. Moeten opzeggen vanmiddag. God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle goden. 135 vers 3. ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.